Journaal.
Radio 747. Tot 17:00 de boeddhistische omroep met reflecties. Presentatie Marloes Lazal.
Goedemiddag. Straks de column van Nye Quang Wing en een gesprek met Nout de Haas over de relatie tussen boeddhisme en zijn praktijk als trainer en adviseur voor bedrijven. En Peter Meiwes ging op bezoek bij de heer Iwami, een Japanse boeddhist die al jaren in Nederland woont. Maar we beginnen met boeddhisme in het wereldnieuws. Zijn heiligheid de Dalai Lama zal volgende maand een bezoek aan Israël brengen, ter gelegenheid van de herdenking aan de eerste Israëlische premier David Ben-Gurion. De Dalai Lama zal naast zijn bezoek aan het graf van Ben-Gurion ook een lezing geven over collectieve verantwoordelijkheid en een workshop leiden over de beoefening van bewustzijn. Veel Israëli's bezoeken Dharamsala, de woonplaats van de Dalai Lama in India, wat geleid heeft tot een aanzienlijk aantal boeddhistische meditatiegroepen in Israël. Thailands hoogste boeddhistische orgaan heeft het groene licht gegeven voor het maken van een 250-delige serie korte films over de teachings van de Boeddha. De serie zal gebaseerd zijn op de Pali-versie van de Tripitaka en zal naar verwachting over 4 jaar zijn voltooid. Meer dan 1000 boeddhistische monniken worden betrokken bij de vertaling van de Pali-teksten in het Thai. Het project is geïnitieerd door de Thaise Mahamakut Boeddhistische Universiteit, ter ere van het 60-jarige regeringsjubileum van de Thaise koning. In de Noord-Chinese stad Dalian zijn op kleitabletten de oudste Chinese boeddhistische teksten ontdekt. De teksten werden opgetekend tijdens de Yin-dynastie en dateren uit het jaar 296 na Christus. Museummedewerkers hebben 2 maanden gewerkt aan de samenstelling van de teksten. Tijdens het Sundance Film Festival, dat op dit moment plaatsvindt in Salt Lake City in de Verenigde Staten, zijn 2 boeddhistische documentaires in première gegaan. Het zijn Angry Monk, Reflections on Tibet van de Zwitserse regisseur Luc Schaedler en Giant Buddhas van regisseur Christian Frey. Deze laatste film is gemaakt naar aanleiding van de vernietiging van de immense boeddha-beelden door de Taliban in de Bamiya-vallei in Afghanistan. De beide Zwitserse regisseurs hebben grote risico's moeten nemen bij de totstandkoming van hun films. In Afghanistan moest Frey afspraken maken om beschermd te worden door lokale militante religieuze leiders. En de crew van Luc Schaedler werd in India gearresteerd. De 9e Sakyadita International Conference voor Boeddhistische Vrouwen in Azië zal dit jaar plaatsvinden in Kuala Lumpur, Maleisië. Naar schatting zijn er wereldwijd zo'n 300 miljoen boeddhistische vrouwen, waarvan er 130.000 non zijn. Veel van deze vrouwen leven in armoede, zonder mogelijkheden voor studie of religieuze beoefening. Een van de doelen van de conferentie is boeddhistische vrouwen mondiger te maken. De conferentie, die van 17 tot 21 juni zal plaatsvinden, zal door delegaties uit 45 landen worden bijgewoond. Tot zover boeddhisme in het wereldnieuws. Onlangs verscheen bij uitgeverij Asoka de bundel Boeddhisme en Psychotherapie. Een reeks artikelen geschreven door leden van de Stichting Boeddhisme en Psychotherapie, die enkele jaren geleden werd opgericht door wijle professor Ria Kloppenborg. Een van de bijdragen in deze bundel is van psycholoog Nout de Haas. Hij heeft een zelfstandige praktijk en geeft regelmatig trainingen en adviezen aan mensen in het bedrijfsleven. Verder is hij verbonden aan de Zengroep Nijmegen, in de traditie van Thich Nhat Hanh. Jeanette Werkhoven sprak met hem over zijn werk.
Begonnen aan een nieuw jaar, waarin velen zich misschien wel hebben voorgenomen om het dit jaar eens echt anders aan te gaan pakken op het werk. Om iets te gaan doen aan de toenemende werkdruk, aan probleemsituaties, aan de soms grote verantwoordelijkheden die mensen steeds meer krijgen. Aan de altijd maar toenemende stress op het werk en ja, ik geloof ook wel aan het gevoel er soms alleen voor te staan. Ik denk dat jij in de praktijk ook wel mensen krijgt met dit soort klachten. Hè? Wat adviseer je ze dan?
Nou, als ik mensen krijg met dit soort klachten, het mooie is, dan is er al een zekere motivatie aanwezig om er iets mee te doen. Dat is eigenlijk het beginpunt. Als er motivatie is, dan ben je bereid om stappen te nemen. Wat ik dan adviseer, dat gaat vaak in samenspraak, is om eens stil te staan, een soort reflectieoefening bij hoe sta ik er eigenlijk voor? Hoe sta ik er lichamelijk voor? Nachtrust, voeding, alcoholgebruik, om het wat te noemen. Hoe staat het met mijn relaties? Welke mensen zijn belangrijk voor me? Hoeveel tijd besteed ik eraan? En dingen rond werk, dat is ook een heel belangrijk gebied voor veel mensen. Je kunt kijken van, heb ik werk of heeft het werk mij? Hoe vrij ben ik eigenlijk in de dingen die ik doe? Nou, tijd nemen om daar stil bij te staan, zorgvuldig waarnemen, dat is eigenlijk al een mooie oefening die mogelijk leidt tot nieuwe stappen.
Ja, en wat kunnen mensen dan concreet gaan doen? Want het lijkt vaak zo veel, hè, en zo onoverzichtelijk. Van waar moet ik nou beginnen?
Ja, dat is mooi dat je dat zegt. Ik ben meestal voorstander van dat je een kleine, haalbare stap neemt. Als je gaat kijken wat er allemaal te veranderen valt, dan is dat misschien heel veel. Als je dat allemaal tegelijk wil, dat gaat niet lukken. Dan word je moedeloos en je denkt, dat lukt me toch niet. Dus het is eigenlijk veel mooier om een actiepunt te nemen, om het zo eens te zeggen. En daar een plannetje bij te maken en te checken of dat inderdaad lukt. Bijvoorbeeld, zal ik eens een voorbeeld bedenken. Als je naar je werk gaat, zou je kunnen besluiten om, voordat je de pc aanzet en die hele riedel e-mails te bekijken, zou je kunnen besluiten om eens eerst even je bureaustoel te voelen, bewust te voelen. Kost misschien 20 seconden, laat het er 30 zijn, vooruit dan maar. Maar dan begin je de dag al anders dan wanneer je meteen begint aan je lijstje met e-mails. Dat is een mooi klein puntje waarvan je kunt zeggen, dat kan ik in de praktijk brengen.
Maar dat vraagt al een zekere alertheid ook. Hè? Want je moet er wel aan denken dat je dat moet doen. En de gewoonte is dat je binnenstormt, je zet dat ding zo snel mogelijk aan en je gaat aan de gang.
Klopt, ja. Dus een hulpmiddeltje om het niet te vergeten. Je moet het je eigenlijk gewoon echt voornemen. Dus begin van de dag je realiseren, op mijn werk ga ik dat doen. Ankers zijn hulpmiddelen om vaste punten op de dag, om dat bewustzijn weer even scherp te maken. Ik heb zelf een aantal ankers in de dag. Bijvoorbeeld voordat ik de pc aanzet, zit ik letterlijk even stil. Dus het voorbeeld komt niet uit de lucht vallen. Ook al als ik mijn kamer binnenkom, mijn werkkamer, neem ik even tijd om stil te staan, rond te kijken. Ik ken de kamer natuurlijk al lang, maar toch even aanwezig te zijn voordat ik naar mijn bureaustoel loop. Soms vergeet ik dat, is geen ramp, is allemaal niet erg. Maar als je dat vaker doet, wordt dat een nieuwe gewoonte en dan gaat dat geleidelijk aan makkelijker om dat soort dingen toe te passen.
Ja, dus je hoeft niet meteen al een half uur elke dag te gaan zitten mediteren om iets te kunnen veranderen in je leven.
Ik zou het je niet aanraden, maar dat red je niet. Natuurlijk zit meditatie, een kwartier, 20 minuten, half uur, kan op den duur een mooie basis zijn om dit leven in aandacht meer vorm te geven. Maar ik ben zeker ook geïnteresseerd, omdat ik ook met mensen in de praktijk werk, binnen bedrijf en zo, mensen die niet 20 minuten gaan zitten, wat kan je doen om varianten daarvan, de niet-formele beoefening als het ware, in de praktijk toe te passen. Het blijkt dat er talloze momenten op een dag zijn waarop je dat zou kunnen doen. Nog eens een voorbeeldje. Als je naar het toilet gaat, iedereen moet elke dag wel een keer naar het toilet. Waarschijnlijk wel vaker, één keer is genoeg. Neem eens een minuut langer de tijd om daar te zijn. Je kan dan even stilstaan of even rondkijken of op je adem letten. Doe dat nou eens. Niemand zal je missen. En zelf is het voor jezelf is het een mooi moment om even tot jezelf te komen. Dat kan. Qua tijd scheelt het nauwelijks. Nou, zo zijn er 10, 20, 30 momenten op een dag mogelijk.
Ja, het lijkt me vooral ook belangrijk voordat je een vergadering ingaat of dat soort situaties, hè?
Ja, ik ken mensen die dat inderdaad echt toepassen binnen bedrijven. In plaats van met je spullen onder de arm door de gang rijden en net te laat binnenkomen, hijgend aansluiten, kun je ook besluiten, maar dat is iets van tijdsmanagement wat je moet toepassen, om voordat je naar een vergadering gaat, even op je stoel, laten we zeggen 1 minuut, 2 minuten, tot rust te komen en je voor te bereiden op de nieuwe taak. Dat vind ik prachtig. Als je dat doet, dan kom je anders binnen dan wanneer je dat onnadenkend en onattent en in een zekere haast doet. Dus voor vergaderingen, na vergaderingen kan trouwens ook, voor vergaderingen, maar ook bijvoorbeeld voor een belangrijk telefoontje wat je gaat plegen. Of wat ik zelf doe, ik heb contacten met cliënten. Voordat iemand komt, ik sta altijd even bij het raam hier, zomer of winter. Het raam gaat open, even naar de boom kijken. Er is een prachtige treurwillig hier buiten. Daar kijk ik even naar. Voordat ik iemand begroet in de wachtkamer, heb ik altijd even pauze genomen. Vind ik lekker. Ik heb de neiging, en die neiging zal wel nooit overgaan, vooruit dan maar, om dingen tegelijk te doen en een beetje vooroverhellend te leven. Dat wil zeggen, snap je, van op weg naar de volgende klus. Nou, de truc is, ik noem het een truc, maar het is eigenlijk een mooie oefening, om wat meer in mijn evenwicht te zijn en de dingen die ik doe met plezier en aandacht te doen. En kleine pauzes tussen activiteiten, daar doel je misschien ook op. Die kleine pauzes tussen activiteiten helpen mij om die rush eruit te houden. Dus om wel dingen te doen, maar niet dat die dingen mij gebeuren. Hè? Eerder dat ik zelf bepaal of ik het doe of niet.
Ja, ja, daar hebben we natuurlijk heel erg veel last van. Vooral in deze tijd, van het achter dingen aanlopen. Want er komt ook zoveel op je af. Hè? Er zijn zoveel verschillende impulsen op een dag.
Er zijn heel veel impulsen. Ik vind het prachtig om veel impulsen te zien en toch een soort zuinigheid, nee, misschien is eenvoud een mooier woord, te betrachten. Laat ik nog eens anders zeggen. Je hoeft niet op alles wat er op je afkomt te reageren. Mensen kunnen verzoeken doen. Er kunnen ook leuke zaken zijn in het leven. Als je al die leuke dingen wil meemaken, dan heet hartstikke druk en waarschijnlijk bekomt het je niet goed. Ik noem het zelf wel eens van, veel leuk is niet leuk. Net iets als veel lekker eten, zijn we niet lekker meer. Dus iets van maat houden. Zelf vind ik dat een mooie oefening om niet lichamelijk of geestelijk overvol te raken. Dus alsjeblieft, maak keuzes in de dingen waar je wel of niet op ingaat. Verzoeken van anderen, taken die er liggen. Bureau vind ik lekker als het eind van de dag redelijk leeg is. Is dat niet zo, dan heb ik klaar waar het ingaat. Zie ik morgen alweer.
Een klacht die je ook wel eens hoort in het zakenleven, bij bedrijven, dat mensen klagen over een gebrek aan samenwerking. Hoe kan je de samenwerking met collega's verbeteren?
Ja, een heel belangrijk punt. Ik heb de indruk, het zijn allemaal indrukken, het is niet op grond van zwaar onderzoek, indrukken dat veel mensen zo bezig zijn met hun eigen activiteiten, dat er een soort onattentheid ontstaat. Het niet meer attent zijn voor elkaar, voor behoeften, laat staan noden van elkaar. Er wordt even vlug gevraagd of het weekend leuk was, maar het antwoord is eigenlijk al niet belangrijk. Het is meer een formele hoi. Als ik met groepen werk, dan hoor ik die klacht vrij vaak dat het zo, al zit je in een groot verband, dat je zo alleen staat in feite. Het ontwikkelen van attentheid voor elkaar, dat kan oogcontact zijn, dat kan even een kort praatje met elkaar zijn. Dat doet zoveel goed, denk ik, in het je werk aankunnen, dat ik dat een heel belangrijk onderdeel vind. De mensen die ik met stress en burn-out klachten zie, om dat maar zo te zeggen, voor een deel komt dat door die bekende factor van te veel en te hard werken, maar een ongeveer even groot deel, schat ik zo, komt omdat collegiale verhoudingen niet lekker zijn. Dus het werk is wel te doen, maar als je geen steun hebt, dan wordt het erg zwaar. En dan is de motivatie ook wat sneller weg dan wanneer je steun hebt aan elkaar. Dus zo belangrijk zijn collega's.
Ja, maar goed, hoe pak je dat dan aan in de praktijk?
Ja, als ik het wist zou ik het zeggen. Ja, ik zou bijna zeggen dat is maatwerk, hè? Met teams. Want je moet het niet op heel groot organisatieniveau doen, maar veel meer op teamniveau. Als daar een zekere intentie, gezamenlijke intentie is om daar wat meer tijd aan te besteden, dan vind ik dat al prachtig. Binnenkort heb ik met een bepaalde groep uit de gezondheidszorg een balansdag, heet dat. Mensen zijn hartstikke druk geweest met allerlei ontwikkelingen. Er zijn fusies gaande. De opleiding waar ze aan werken wordt van 2 jaar uitgebreid naar 3 jaar. Kortom, er is een grote werkdruk. Die hebben gezegd, we willen een dag om eens even niet te hoeven. Ze hebben dat alles eerder gedaan en dat is goed bevallen, dus dat gaan we nog eens doen. Een dag waarbij er een zekere reflectie is van hoe ben ik persoonlijk bezig, maar ook hoe zijn we als team bezig, dus met elkaar. Lekker praten in koppels, twee mensen, ook met kleine groepjes, 4, 5 bij elkaar. Dat is bijna niet te stoppen, heb ik gemerkt. Zo belangrijk is dat. Dus je kunt er als bedrijf voor kiezen, dat is een keuze, hè? Je kunt er als bedrijf voor kiezen om daar bijvoorbeeld eens een dag aan te besteden. Ik denk dat dat de investering meer dan waard is.
Ik heb nog een vraagje over zingeving in het werk. Je hoort ook van mensen dat ze eigenlijk geen lol er meer in hebben. Of het werk zodanig weinig inspirerend vinden dat ze met tegenzin zitten te werken. Hoe kun je de zin weer gaan ontdekken in het werk?
Een van de manieren zou kunnen zijn om te kijken waar je plezier aan beleeft. Of waar je in het verleden plezier aan beleefde. Waarschijnlijk is het niet zo dat je het altijd vervelend gevonden hebt. Dus je kunt gaan kijken bij jezelf. Wanneer vond ik het nog leuk? En hoe zag dat er toen uit? Het kan zijn dat je door allerlei omstandigheden binnen de organisatie, fusies, veranderingen, je motivatie verliest. Een beetje cynisch wordt. Een beetje iets hebt van vroeger was het beter. Daar kan je oud mee worden, maar vrolijk is het niet. Dus dan zou ik zeggen van, goh, kijk eens wanneer was het nog leuk en welke elementen waren toen aanwezig. Wat van die elementen kan je eigenlijk weer oppakken, oppoetsen. Soms is dat in zekere zin gevaarlijk, reflectie. We hadden het er al even eerder over. Omdat dat niet zonder consequenties is. Het kan zijn dat je merkt, ik zit ondertussen werk te doen wat niet meer bij me past. Nou, dan heb je een taak, ik wou zeggen een probleem, maar dan kan je kijken of je het leuker kunt maken. Maar ik ken ook al mensen die zeggen van nou, ik wil mijn route gaan verleggen in het leven. Ik wil het anders gaan doen. Ander werk, spannend. Sommigen gooien het roer heel erg om. Is niet altijd nodig. Je kunt ook een beetje bijsturen. In ieder geval denk ik wel dat je tenminste voor een deel invloed hebt op hoe je het werk beleeft. Het is niet alleen afhankelijk van de baas, de organisatie, de lichtinval of de hoogte van je bureau. Je eigen intentie tijdens het werk is zeker een belangrijke factor. Daar kan je wat aan doen.
Wil je nog iets vragen over de boeddhistische praktijk? Wat is voor jou de essentie van zen?
Het meer aandacht hebben in mijn dagelijks leven. Ik kan het niet anders zeggen. Dat is voor mij de kern. Het tempo waarin ik leef. De aandacht waarmee ik dingen doe. Het gaat er niet om of dat lukt of niet hoor. En in de zen die ik beoefen vind ik toch ook een grote warmte. Het is niet alleen maar een techniek. Maar ik vind er een warmte. Ik vind de oproep om liefde, mededogen, een plaatsje te geven in het leven. Elke millimeter is meegenomen. Die vind ik prachtig en hartverwarmend. Nog een mooie, Ria Kloppenborg noemde dat ooit al zo. Equanimity, gelijkmoedigheid, cool zijn noemde ze dat. Dat vind ik zeker in deze tijd, voor heel veel mensen, maar voor mezelf ook, een belangrijke vaardigheid zou je kunnen zeggen. Je niet over alle voor- en tegenspoed opwinden, maar een zekere evenwichtigheid in het leven. Equanimity vind ik een hele mooie ook.
En vind je het belangrijk dat boeddhisten in de praktijk van het werk ook de boeddhistische principes naleven of uitdragen?
Naleven wel, uitdragen ben ik zeer terughoudend in. Ik denk iemand die zich boeddhist noemt, natuurlijk moet hij of zij dat in zijn of haar werk toepassen. Want anders is het een salonboeddhisme. Dan doe je dat maar in je studeerstoel of op je kussentje. Als het geen link heeft met je dagelijks leven, werk hoort daarbij. Ja, dat zou ik een groot gemis vinden, laat ik het zo zeggen. Uitdragen, nou, daar ben ik niet zo'n voorstander van. Wel op verzoek van mensen. Als mensen zeggen, goh, vertel eens wat van. Of kom bij ons eens wat doen. Prima. Maar ongevraagd uitdragen. Nee, daar ben ik niet voor.
Nee, maar alle principes die je hebt genoemd in dit gesprek, de oefeningen die je hebt aangereikt, dat zijn in feite ook boeddhistische oefeningen, zou je kunnen zeggen.
Dat zijn boeddhistische oefeningen. Dat wil zeggen, dat zijn oefeningen die in het boeddhisme vorm gekregen hebben. Ze zijn ook in andere tradities te vinden. Dus als je met plezier met elkaar omgaat, dan kan je het boeddhistisch noemen. Je kan het ook heel menselijk noemen. Nou, dat komt al heel dicht bij elkaar. In die zin bedoel ik, het hoeft niet een boeddhistisch kleurtje te hebben.
In een van je artikelen las ik ook jouw uitspraak dat aandacht leidt tot een breder perspectief op de realiteit.
Aandacht leidt tot een breder perspectief op de realiteit. Daarmee bedoel ik dat als je aandacht hebt voor wat er feitelijk gebeurt, wat mij in ieder geval overkomt, dan is dat ik breder kan zien. Dan kan ik zien dat iets niet een geïsoleerde situatie is, maar dat daar zaken aan vooraf zijn gegaan, dat er mensen aan vooraf zijn gegaan. Dus het feit dat ik in deze praktijk hier werk met een stel collega's, daar hebben een hele hoop mensen aan meegewerkt, dat deze ruimte er is. Er is zelfs hier verbouwd voordat ik erin kwam, door wat nu mijn collega's zijn. Dus als ik deze kamer rondkijk, dan zie ik van de ene kant de kamer zelf, zoals die nu is. Maar ik zie ook, dat herinner ik me, hoe die tussenwanden zijn geplaatst, hoe de muren zijn geschilderd, hoe er een dakraam is bijgekomen en een dakkapel. Ik heb mijn eigen kapelletje, mijn dakkapel, die is erbij gekomen. Dus dat is iets van het breder zien en dat, ik moet zelf zeggen, dat een gevoel van dankbaarheid regelmatig oproept. Dat je denkt van, hey, het besef van interbeing wordt dat ook wel genoemd. Hè? Dat veel mensen, maar ook de natuur, hebben bijgedragen tot de dingen waar ik nou de vruchten van pluk. Als ik onder de douche sta, dan realiseer ik me soms dat dat alleen maar kan omdat er gas geleverd is. Waar komt het gas vandaan? Dat komt van planten die miljoenen jaren geleden gegroeid hebben, gestorven zijn, platgedrukt zijn. Op een gegeven moment is er gas uit ontstaan. Zo kan ik onder de douche staan. Dat loop ik niet elk moment te denken, maar dat is wel een wat breder perspectief op de realiteit. Zonder die planten van toen kon ik niet nu onder de douche staan.
U hoorde Jeanette Werkhoven in gesprek met Nout de Haas. De bundel Boeddhisme en Psychotherapie is verschenen bij Asoka. Ook werkte de Haas mee aan de bundel Breng Spirit in je werk. Die is verschenen bij uitgeverij Meinema. En dan nu de maandelijkse column van Nhuc Quang Winh. Hij is verbonden aan de Stichting Vietnamese Boeddhistische Samenwerking in Nederland.
Ziektes onder pluimvee bestaan al sinds jaar en dag. Niet veel mensen maakten zich er druk om. Vandaag de dag krijgt de vogelgriep veel aandacht en wel om de eenvoudige reden dat mensen ermee kunnen worden besmet. Hoe dichter bij de ziekte komt, hoe huiveriger men wordt. Nu de eerste sterfgevallen in Turkije zijn gemeld, wordt de hulpverlening uit Europa opgeschroefd en neemt men in dit werelddeel nog meer voorzorgsmaatregelen. Zoals een woordvoerder van de EU het zei, komt de hulp niet enkel voort uit liefdadigheid, maar ook uit eigenbelang. Kennis en inzicht zorgen ervoor dat mensen de bedreiging van ver kunnen zien aankomen en op tijd maatregelen kunnen treffen. Hoe helderder het inzicht, hoe verder men vooruit kan kijken en hoe beter men zichzelf kan beschermen. Het inzicht van de Boeddha was onbeperkt. Hij kon zien dat het leed van alle levende wezens met elkaar was verbonden. Door een enkel individu te helpen, kan men het leed voor alle levende wezens verzachten, en door zich in te zetten voor anderen, kan men zichzelf redden. Bij gebrek aan inzicht ziet men het lijden van anderen niet als een gevaar voor zichzelf. Zonder de wetenschappers en de media zou er in Nederland nog niemand bezig zijn met het ontwikkelen en inslaan van medicijnen die de bevolking moeten beschermen in het geval dat het virus hier toeslaat. Niemand zou er rekening mee houden dat het virus kan muteren tot een variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Dat neemt niet weg dat er wel hulp zou zijn verleend aan de slachtoffers in het Verre Oosten en Turkije. Daar had, los van elk eigen belang, het mededogen toe aangezet. Naast een liefde zou mensen tot actie hebben doen overgaan als een familielid, vriend of buur was besmet. De mensen die ingrepen toen het eerste kind in het Verre Oosten werd besmet, deden dat uit menslievendheid. Wie een grenzenloos mededogen heeft, zou al de eerste besmette kip hebben geholpen. Het is niet voor niets dat het boeddhisme inzicht en mededogen zo hoog in het vaandel heeft staan. Komen de hulpverlening en de voorzorgsmaatregelen rondom de vogelgriep nu voort uit liefdadigheid of eigenbelang? Wat is het verschil?
Nye Quang Wing. Volgende week de column van Maarten Houtman. Volgens sommigen is het een boeddhistische sekte. Volgens anderen is toetreding tot Soka Gakkai het middel om gelukkig te worden. Het is een van oorsprong Japanse beweging die vlak voor de Tweede Wereldoorlog is ontstaan en inmiddels is uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie. Peter Meiwes ging op bezoek bij de heer Iwami. Hij woont al jaren in Nederland en is aanhanger van de Soka Gakkai.
Maar ik ben niet helemaal 100% Japans bloed. Mijn moeder is Japans, 100%, en mijn vader is Amerikaan. De reden waarom ik in Nederland kwam, komt omdat mijn moeder is inmiddels gescheiden toen ik volgens mij 15 jaar oud was. En toen ging ze heel trouw met de Belgische meneer. En op een gegeven moment hebben zij besloten om naar België te immigreren, zeg maar. En op een gegeven moment ben ik ook klaar met mijn school. En toen vroeg ze mijn moeder van... God, misschien vind je ook leuk om in Europa te komen, namelijk België. Om te kijken wat je misschien iets leuks kunnen vinden hier. Zodoende ben ik in eerste instantie in België teruggekomen. En daarna ben ik een beetje studie gedaan daar. Maar toen vond ik, nee, ik wil mezelf zelfstandig weer wonen en werken. Toen vond ik werk in Amsterdam. Zodoende ben ik in 1977 maart in Amsterdam gekomen. Ja, ik vond zelfs in het verschil van België en Nederland zo groot. Want ik vond in België, ja, het is wel heel aardige mensen, maar ze zijn volgens mij een beetje gesloten qua karakter en zo. En ik was daar een halfjaartje gewoond en toen kwam ik naar Amsterdam. Mijn eerste indruk was, wat een vrije land. Mensen waren zo open en de gordijnen was ook open. Alles kan binnenkijken, wat mensen eten en doen. En dat was voor mij echt een schokkende aan de ene kant. Van hoe is het mogelijk? Hè? Meestal, ja, men wil graag eigen privé houden. En gordijn dicht enzovoort. Maar dat was inderdaad voor mijn eerste indruk. Zo'n, ja, zeg maar, openheid van de mensen in Amsterdam. Dat was voor mij zo'n grote cultureel schok. mijn eerste indruk.
Dat was in Japan niet zo?
Nee. Dat is totaal anders. Dat is toch, ja... Ja, ik zou zeggen, Japanse mensen zijn bescheiden. Dus die wil niet, zeg maar, dingen graag laten zien of zo. Dat niet. Men houdt het toch best wel in de privé-sfeer, zeg maar. Ja, ik moet zeggen, ik ben opgegroeid als een zeg maar, tweede generatie boeddhisten. Dus mijn moeder is ermee begonnen met dit, zeg maar, type, kan je het noemen. In ieder geval die Nichiren-boeddhisme noemen we dat. Dat is een grondlegheid in Nichiren-daishonin. Toen ik een 6 maand baby was, dus ben ik automatisch samen met mijn moeder... Bij wijze van spreken gedoopt, noemen we het, om makkelijk te vertellen, zeg maar, ingewijd, bij wijze van spreken. En dan ben ik eigenlijk sinds kleinste tot 18 ben ik een constant in zeg maar, de kringen van de boeddhisten opgegroeid.
En u zegt, uw moeder werd ingewijd. Wat deed ze voor die tijd dan?
Nou, ingewijd is een beetje grote woorden, maar ik bedoel dat ze beloften maken. Dat ze heel leven deze wet, deze boeddhisme gaat blijven beoefenen. En zorg dat nooit stopt, zeg maar. En,
was ze voor die tijd ook boeddhist of had ze een andere...
Nou, ze was min of meer atheïst, zou ik kunnen zeggen. Was ze niet echt, zeg maar, de vast geloof of zo. Nee, die hebben ze niet.
En op een gegeven moment komt ze in contact met... U zegt dan Nichiren?
Ja, Nichiren is dat.
Nichiren.
Ja, dat betekent eigenlijk... Nichi is zon. Ren is eigenlijk lotus. Betekent dat. Ja.
En dat Nichiren-boeddhisme... dat is geënt op... een bepaalde... filosofie binnen het boeddhisme.
Ja. Eigenlijk een, kunnen we zo zien... en kort samenvatten... dat, zoals iedereen weet... boeddhisme oorsprong... van Gautama Siddhartha van India... En op een gegeven moment reist boeddhisme door via China, Korea naar Japan terechtgekomen. Volgens mij rond 700. En Nichiren was geboren op 11e eeuw, volgens mij. Ja. En toen heeft hij alle boeddhistische structuren en de sutra's wat er maar bestonden helemaal gestudeerd. En uiteindelijk hij heeft de conclusie gekomen van Lotus Sutra. Dat is de laatste 8 jaar heeft de Shakyamuni Gautama Siddhartha gepreekt. Was de hoogste wet of hoogste sutra die er bestonden. Maar hij keek toen in de boeddhistische wereld in Japan, dat niemand boven de Lotus Sutra, zoals hij de Shakyamuni gewenst had. En hij heeft natuurlijk ook zelf op een gegeven moment een Nammyo Renge-kyo gereciteerd. En dat is namelijk een soort extract van de Lotus Sutra. Zeg maar de essentie waar om gaat van oorzaak en gevolg. Heeft hij aan zijn Chinees karakter Nammyo Renge-kyo uitgedrukt. En zijn leren was namelijk door middel van recitaties van Nammyo Renge-kyo. Dat iedereen Boeddha staart, wat kunnen we noemen absoluut geluk of hoogste levensstaat, kan bereiken. Die woorden namu is eigenlijk Sanskriet, betekent ik wijd aan mijn leven tot. Deze twee karakters heeft ook zoveel betekenis. En myoho renge-kyo is eigenlijk Chinees, betekent dat die myo is eigenlijk mystiek, ho is wet, ren is lotus, ge is bloem en kyo is eigenlijk sutra. Dus die korte samengevat, ik werd mijn leven aan de wet van oorzaak en gevolg, wat de leven dwars doorheen gaat.
Ik wijd mijn leven aan de mystieke wet van de Lotus Sutra. Is dat een goede samenvatting?
Ja. Ja, mystiek betekent misschien kan een bepaald misverstand kan roepen, omdat men kan een beetje esoterisch dingen gaan denken en dat soort dingen. Maar wij vat mystiek betekent dat moeilijk te begrijpen, moeilijk te vatten. Een beetje buiten ons vermogen zou ik kunnen zeggen. Dat betekent eigenlijk mystiek. Nichiren-boeddhisme in Japan is zeg maar tot de Tweede Wereldoorlog best wel een kleine groep gebleven. Want onze huidige lekenorganisatie heet Soka Gakkai. Dat betekent een waarde creërende organisatie. Dit jaar is een 75 bestaansviering gehad. Is begonnen in Japan door de eerste president Makiguchi Tsunesaburo. Hij was een leraar van aardeskunde. En die heeft op een gegeven moment ook aanraking gekomen met de Nichiren-boeddhisme. En hij was helemaal verkocht, zou je kunnen zeggen, van de idee van Nichiren. En hij is mee begonnen, onder natuurlijk zijn eigen omgeving met de leraar en de scholen. En samen met zijn leerlingen, heet Jose Toda, die werd tweede president. En hij is samen met president Makiguchi, is de president, gevangenis beland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Want ze waren valikanten tegen de militaristische regeringen, zijn ideeën. En misschien sommige mensen weten dat toen tijd in Japan, om inderdaad de volk bij elkaar te houden, heeft de Japanse regering heeft de mensen verplicht om Shinto, talisman aan te bidden. Dus elke huis had een Shinto talisman. Dus men ging elke dag bidden voor de overwinning van de oorlog naar de Shinto-talisman. Op die manier probeert de Japanse regering om mensen bij elkaar te houden. Onze eerste en tweede president Makiguchi en Toda waren helemaal tegen van die idee. En die ging niet de Shinto-talisman geaccepteerd. Dus dat was helemaal tegen de Japanse regerings willen. Dus vandaar hebben ze als een politiek of geloofse gevangenen van een misdaad verklaard en gevangenschap genomen. En president Makiguchi was toen al boven de 70. Hij is helaas in zijn 72 jaar oud in de gevangenis gestorven. Door de ondervoedsel en natuurlijk werd gemarteld enzovoort. En dus die was helaas overleden in de gevangenis. Maar tweede president Toda was eigenlijk, zei hij, dankzij mijn gevangenschap kon ik mijn verrichtingen in gevangenis kunnen bereiken. Zij heeft daar elke dag gereciteerd. Die hoofd onze hoofd beoefening Nammyo Rengekyo. Op een gegeven moment, de getal van Nammyo Rengekyo was ongeveer 2 miljoen keer is geworden. Hij heeft zijn missie, zou kunnen zeggen, gevoeld in de gevangenis. En hij was in de groep van Bodhisattva van de Aarde. En hij is degene die Bodhisattva van de Aarde gaat leiden. Dus dat was zijn realisatie. En hij heeft inderdaad, nadat hij uit gevangenis kwam, heeft inderdaad binnen 12 jaar heeft hij 750.000 huishoudens in Japan dit boeddhisme verspreid.
Ben ik op dit moment bij u thuis. En meestal als ik bij boeddhisten thuis kom, dan staat er in ieder geval minstens één Boeddha beeld. Mm-hmm. Hebben we helemaal niet één?
Nee. Nou, we hebben dus geen Boeddha beeld in huis. En wij geloven eigenlijk van die oorspronkelijke Boeddha, Gautama Siddhartha, wij noemen het Shakyamuni Boeddha. Japans, heeft zelf ook verbied, net zoals volgens mij Jezus Christus, denk ik zo, om zichzelf uitbeelden en aanbidden. Maar daartegenover, wij hebben de Gohonzon, dat is de mandala, dus de papierrol. Hij is inderdaad beschermd in zo'n kastje, meestal wordt het door de hout gemaakt.
Met gesloten deuren.
Met de gesloten deuren, want ten eerste natuurlijk, ja, wij hebben natuurlijk een papierrol, is natuurlijk eenmaal materiaal. Dus die, wij willen zo lang mogelijk goede staat bewaard blijven. En dat zijn dingen natuurlijk vrij kwetsbaar door de zon en warmte, droogte, vocht, noem maar allemaal op. Dat het toch best wel beïnvloedbaar. Dus wij willen dingen goede staat bewaren. Dus wij doen het kastje, klein deurtje openen als wij gaan inderdaad reciteren. Anders heb je ook alleen maar die functie om dagelijks te kunnen zien. Maar dat alleen zien is niet genoeg. Je moet inderdaad iets mee doen met die object van aanbidding. Dus die deur is open als wij gaan beoefening doen. Maar ja, blijf inderdaad voor ons een hulpmiddel. Door te resteren naar Myo Rengekyo, dat je inderdaad in je innerlijke leven helder kan krijgen door middel van de Myo Rengekyo te resteren.
U hoorde een bijdrage van Peter Meiwes. Thank you. En is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Volgende week woensdag begint een bijzondere reeks lessen bij het Maitreya Instituut in Amsterdam. Geshe Ngawang Zopa, een jonge Tibetaanse lama, zal voor het eerst in Nederland lesgeven. De tekst die hij gaat onderwijzen heet Nagarjuna's brief. Aan de telefoon is Paula de Wijs, directeur van Maitreya Amsterdam. Mevrouw de Wijs, wat is precies Nagarjuna's brief?
Nagarjuna's brief. Het is een hele oude tekst, echt uit de oudheid. Nagarjuna was een wijsgeer, hij was een filosoof. Zeer Pinter, wel erg bekend om zijn werk over de leegte en zo. Maar ook heel erg praktisch. En hij was goed bevriend met een Indiase koning uit die tijd. En de naam heb ik niet voor me, maar goed. Een Indiase koning uit die tijd. En zijn brief aan die koning legde heel veel dingen uit over het boeddhistische pad op allerlei niveaus, maar ook heel erg praktisch. Dus aan de ene kant is het een filosofisch stuk en aan de andere kant is het heel erg down to earth. Echt advies aan de koning van hoe hij in het leven moest staan en moest regeren en omgaan met dagelijkse zaken.
En waarom is deze tekst op dit moment nog zo belangwekkend?
Nou, juist omdat gewoon in het boeddhisme, hoewel een tekst oud is, gaat het over mensen. Het gaat over hoe je dingen benadert, hoe je denkt, hoe je handelt en zo. En tegenwoordig hebben wij in ons leven ook best wel, ja, je zou kunnen zeggen macht. Hè? Vroeger, als je arm geboren was, bij wijze van spreken, dan zat je gewoon aan de onderkant van de maatschappij. Tegenwoordig hebben we veel te zeggen over onze leven en onze manier van handelen, hoe we met mensen omgaan. We hebben veel vrijheid, zeg maar. Zo'n koning had toen vrijheid. Hij had wat meer te vertellen over zijn leven en het leven van anderen. En dat hebben wij eigenlijk nu, in deze tijd ook. Hoewel wij geen koning zijn, hebben we best wel veel te vertellen en te kiezen in ons leven.
En de jonge lama die deze lessen verzorgt, Geshen Gawang Zopa, die geeft voor het eerst in Nederland les. Wat kunt u over hem vertellen?
Nou, Geshen Gawang Zopa is 37 en heeft gestudeerd aan het Serajay-klooster in Zuid-India. Hij heeft de graad van Geshe Larampa bereikt. Dat wil zeggen gewoon de hoogste graad van Geshen. En Geshe is zoiets als een professor in de boeddhistische filosofie. Dus heeft een paar, nou zeg maar, ik wou zeggen een paar tientallen jaren, maar dat klinkt een beetje raar met zijn leeftijd, maar zeker wel 20 of meer jaar gestudeerd om zo'n graad te behalen. En hij is blijkbaar heel enthousiast. Anila K. Minor, de leraar van het Maitreya Instituut Amsterdam, was net in Indië en heeft hem ontmoet. Zegt hij is heel energiek en heel sterk en heel leuk. Dus ja, wij kijken eruit.
En ik begrijp dat hij naast de lessen in Amsterdam ook in Emst lessen geeft, hè?
Ja, hij gaat weekenden daar verzorgen. Wij beginnen met een nieuwe serie van het Basic Program. En dat gaat hij ook verzorgen.
Nu is dit programma, Nagarjuna's brief, een langlopend programma. Hè? Tot juni loopt het door. Is het de bedoeling om al die lessen te volgen? Of kan je ze ook los bijwonen?
Je kunt allebei doen. Elke lezing is gewoon interessant op zich. Het is niet alsof je alles voor een bepaalde datum niet gevolgd hebt, dan ben je plomp verloren. Dat is het niet. Maar als je vanaf het begin de lessen volgt, is het natuurlijk het leukste. Dan zie je gewoon de progressie erin. En dan heb je gewoon de hele tekst gehad, zou ik zeggen. Maar je kunt inderdaad wel eens een keer komen als het je uitkomt.
En is het programma eigenlijk voor iedereen toegankelijk? Ook voor mensen die net beginnen met boeddhistische practice?
Ja, dat wel. Je moet wel begrijpen dat het een traditionele leraar is. Hij komt voor het eerst in het Westen. En hoewel alles vertaald wordt in het Nederlands, is het gewoon, hij komt met een bepaalde Oosterse kijk op dingen. Maar elke sessie heeft een deel vraag en antwoord. Dus als het dingen zijn die iemand niet begrijpt of wil vragen of raar vindt, kunnen ze gewoon meteen gaan vragen.
En heeft u de Geshe zelf al horen spreken?
Nee, daar, ik ben ook benieuwd.
Paula de Wijs was dat. Meer informatie kunt u vinden op www.maitreya.nl. Morgen spreekt Baldwin Schreurs in Groningen over meditatie, mededogen en intuïtieve wijsheid in actie. Dat gebeurt in het Vipassana Centrum aan de Kamerling-Onnestraat 71 en het begint om 8 uur. Meer informatie kunt u vinden op www.gbconline.nl. Vrijdag start de winterretraite van Buddha Vihara in Naarden, onder leiding van Metta Vihari en Jyotika Hermsen. Locatie is het Internationaal Theosofisch Centrum. Het is mogelijk om alleen de helft van de retraite te volgen. En voor opgave en inlichtingen kunt u bellen met Buddha Vihara en dat is 020-626-4984. Aanstaande zaterdag wordt in Rotterdam het Osho Filmfestival gehouden. Informatie daarover kunt u vinden op www.oshofilmfestival.nl. Het Centrum voor Leven in Aandacht organiseert zaterdag en zondag een weekend in verbinding blijven. De toepassing van geweldloze communicatie volgens Thich Nhat Hanh en Marshall Rosenberg. Het centrum bevindt zich aan de Van Valbeekstraat 66 in Amsterdam. En meer informatie vindt u op www.aandacht.net. Ook komend weekend wordt in de Heihua-tempel aan de Amsterdamse Zeedijk Chinees nieuwjaar gevierd. Op zaterdagavond om 10 uur begint de chanting. Zondagochtend om 11 uur is er een food offering ceremony en 's middags om 2 uur de 1000 Buddha Dharma Function. De stichting Vipassana Meditatie Groningen organiseert maandag een Dhamma-studieavond, bedoeld om meer te weten te komen over de Dhamma, de leer van de Boeddha. Wilt u meer weten, kijkt u dan op www.vipassana-groningen.nl of op onze eigen website op de pagina van de radio-uitzending van vandaag. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Jeannette Werkhoven en Peter Meiwes. Presentatie Marloes Lazaal en eindredactie Ton Maas. Techniek Wim Timmermans. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035 677 1611. Aanstaande zondagmiddag om 2 uur bij De Bos op Nederland 1 een portret van Christine Longacre, schrijfster van Het licht van afscheid, hoop vinden in leven en sterven. En zondagavond om 19:30 op deze zender in de Middenweg een gesprek met Erik Hoogkarspel, vertaler van Nagarjuna's belangrijkste werk Grondregels van de filosofie van het midden. Graag tot dan.